NH.
NH Gooi.
Jouw muziek.
De stem van het Gooi.
Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi.
Goedemorgen luisteraars en welkom bij NH Gooi Spreekuur. Het programma van NH Gooi Radio over regiorelevante medische en aanverwante onderwerpen welke we bespreken met experts. Mijn naam is Michel Rudolfi en de techniek wordt vandaag verzorgd door Wim Rozing. Fijn dat u luistert.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Vorig jaar kregen ruim 80.000 Nederlanders huidkanker. Het is daarmee de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. En in onze regio Gooi en Vechtstreek komt het zelfs meer voor dan de rest van Nederland. Het overgrote deel van de gevallen van huidkanker valt toe te schrijven aan notabene een graag geziene gast boven Nederland, namelijk de zon. Blootstelling aan UV-straling geeft altijd huidschade en is de voornaamste oorzaak van het ontstaan van deze kanker. Dermatologen merken nog steeds veel misverstanden over hoe je verstandig met de zon omgaat. De kennis over dit onderwerp en de bewustwording hiervan kan echt flink beter. Reden voor NH Gooi Spreekuur om dit onderwerp op te pakken. En zij praat hierover met dokter Laura Kienhorst, dermatoloog, verbonden aan het Ter Gooi MC in Hilversum. Ze heeft gestudeerd en ze is gepromoveerd in Nijmegen en studeerde naast geneeskunde ook nog eens keer Nederlands recht. Als dermatoloog is zij gespecialiseerd in Mohs-chirurgie, een uiterst precieze weefselsparende operatietechniek om huidkanker in het gezicht of in de hals te verwijderen. Ook is zij gespecialiseerd in flebologie, het medische specialisme dat zich richt op de diagnostiek en de behandeling van aderaandoeningen. Maar daar gaan we het vandaag niet over praten. Dat is een aparte uitzending, dus bij deze alvast welkom voor de volgende keer. Vandaag gaan we het hebben over de medische kijk op bewustwording en bescherming van teveel zon. Laura Kienhorst, van harte welkom in de studio.
Leuk om hier te zijn vanochtend.
Ja, en het leuke is, je hebt ongelooflijk goed mooi weer meegebracht.
Ik heb de zon meegenomen vandaag. Ja,
strak
dat
blauw,
ja.
Strak blauw. En veel mensen zullen vandaag naar buiten gaan en ervan genieten. Maar te veel zon heeft een keerzijde. Waarom is te veel zon eigenlijk schadelijk voor onze huid, Laura?
Ja, in de zon zit UV-licht. Je noemde het net al. En UV-stralen die beschadigen de huid. Er zit UVA en UVB-stralen zitten er in de zon. En de UVB-stralen die zorgen voor zonverbranding. Dus de rode pijnlijke huid die iedereen wel kent na een dagje strand en toch iets te veel zon die je hebt opgepakt. En verbranding is ook meteen schade aan de huid. Die UVB-stralen die zorgen ook voor het bruine kleurtje wat iedereen altijd zo mooi vindt. En waar veel mensen ook van denken dat dat een gezond kleurtje is. Maar eigenlijk is dat een teken van schade. Want het lichaam die gaat als de zonnestralen in de huid komen zich daar een beetje tegen beschermen. Die gaat pigment aanmaken en dat geeft dat bruine kleurtje. Dus eigenlijk is die pigmentvorming, die bruinverkleuring, schade van de huid. Naast de UVB-stralen heb je ook UVA-stralen. En die komen wat dieper de huid in. En die geven niet direct zichtbare schade, maar wel op de langere termijn schade aan de huid. De UVA kun je ook wel UV-aging noemen, zoals we dat wel eens om goed te onthouden noemen. En dat geeft vooral de huidveroudering. Terwijl de UVB, dat is de UV-burn, die geeft dus de zonverbranding. En beide stralen zorgen uiteindelijk voor schade aan de huid en daarmee voor kans op huidkanker.
Kijk, dit is nou een heel leuk interview, want al mijn vragen die er nu zouden komen, die heb je allemaal al beantwoord.
Nou, dat is mooi, dan zijn we klaar.
Nou, nee, volgens mij zijn we nog lang niet klaar. Maar wat gebeurt er precies met je huid als het verbrandt?
Als je huid verbrandt, dan wordt de huid natuurlijk zichtbaar rood en pijnlijk. Dat zie je aan de buitenkant. Maar in de huid, in de cellen van de huid, ontstaat er ook schade. Dus de DNA wat in je huid zit, dat wordt door die UVB-stralen dan op dat moment met name beschadigd. En heel veel van die schade bij elkaar opgeteld kan op een gegeven moment tot huidkanker leiden. Dus zowel alle zon die je in je hele leven bij elkaar opgeteld krijgt, maar ook zonverbranding. Die twee dingen samen die geven een groter risico op huidkanker in de loop van het leven. En vaak ook in combinatie met een lichte huid, dus een lichte huidskleur.
Ja, maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar ik verbrand nooit, dus ik zit goed. Klopt dat?
Ja, dat klopt helaas niet. Want het is dus niet alleen de zonverbranding, maar ook de diepere schade in de huid door de UVA-stralen, die je dus niet direct ziet. Maar dat geeft op langere termijn toch ook wel risico's op, ja, niet alleen huidkanker, maar ook op rimpels. Veel mensen willen ook graag hun rimpels wat verminderen. En dan helpt het ook om vooral die UVA-stralen zoveel mogelijk te beperken, zodat de huid ook minder snel veroudert.
Ja. In mijn inleiding noemde ik al dat er een enorme toename is eigenlijk van huidkanker. En ik gaf ook aan dat de zon een van de belangrijkste redenen is. Waarom is dat dan zo? Want die zon is natuurlijk altijd hier al geweest. Waarom is dat nu opeens zoveel meer?
Ja, de zon is er inderdaad altijd al geweest, maar het gedrag van mensen is ook wel veranderd. Mensen hebben vaak veel vrije tijd gekregen ten opzichte van vroeger. Mensen gaan op vakantie, hebben buitenhobby's. Zeker in het gooien. Mensen hebben hier vaak allemaal een bootje naar de golfbaan. Veel sporten en hobby's die buiten zijn. En dat geeft ook daarmee veel zonblootstelling en daarmee zonneschade aan de huid. Daarnaast is het zo dat de zonkracht ook wel is toegenomen. Mensen zijn zich ook niet altijd bewust van hoe sterk die zon is. Die is ook in Nederland vaak toch al een heel stuk sterker dan je misschien zou denken. Dus ook in Nederland kun je vaak heel goed al verbranden op een gemiddelde lente- of zomerdag.
Ja, en toch hoor je ook dat de zon bepaalde gezonde elementen met zich meebrengt. Ik denk aan bijvoorbeeld de opname van vitamine D.
Ja, zeker, zeker. De zon is ook goed voor de mens. Ik pleit er ook zeker niet voor om de zon volledig te vermijden. Ik word er zelf ook altijd vrolijk van. Zoals vanochtend als ik dan weer de gordijnen open doe en de zon schijnt, dan denk je, heerlijk, een zonnige dag. Dus de zon is absoluut niet iets wat je volledig moet vermijden. Je wordt er vrolijk van. Je krijgt er inderdaad vitamine D van, wat ook belangrijk voor je is. Maar het is wel belangrijk om met mate om te gaan met de zon. Net zoals met heel veel andere dingen die ook heel fijn en lekker zijn.
Ja, en dat maakt het nou juist zo interessant. Hè? Want als jij zegt van ik heet het met mate, dan denk ik ook aan bijvoorbeeld alcohol. Ook met mate. Maar wat is dat met mate? Heb je daar een gevoel bij als je het over de zon hebt?
Ja, we adviseren als dermatologen vaak om je goed tegen de zon te beschermen. Volgens het adagium weren, kleren, smeren. Dus dat wil zeggen, weren wil zeggen, ga niet op het heetste van de dag in de zon. Dus probeer tussen 12 en 3 niet zonder bescherming vol in de zon te gaan zitten. Het kleren wil zeggen, draag bijvoorbeeld een breedgerande hoed, zodat je gezicht en oren goed beschermd zijn. Wat langere mouwen, wat langere broek, zodat je ook op die manier je huid alvast tegen de zon beschermt. En ten derde het smeren. Dat is het smeren van de zonnebrandcrème. Niet bij iedereen altijd even favoriet, maar wel belangrijk om alle blote lichaamsdelen in te smeren met zonnebrandcrème. En op die manier kun je toch van de zon genieten, maar wel op een verstandige manier.
Laten we even die weren, kleren, smeren even een beetje afpellen. Ja. Als we naar weren gaan kijken, dan zijn er ook mensen die zeggen van ja, maar ik ga onder een parasol zitten. Dat is dan meer dan genoeg.
Ja, het helpt in ieder geval een beetje. Maar een parasol, als je door de parasol de zon nog kan zien, dan komt er toch ook wel zon door de parasol heen. En het geeft ongeveer zo'n 50% vermindering van de zon. Maar zeker niet volledige bescherming. Dus ook onder de parasol wees je bewust van dat je niet volledig tegen de zon beschermd bent. Dat je misschien toch ook nog moet insmeren of niet op het heetst van de dag daar moet gaan zitten.
Ja, en betekent dat als je bijvoorbeeld met kleren, zoveel mogelijk met lange mouwen en lange broek moet gaan lopen?
Dat kan een manier zijn om je huid te beschermen. Als je dat minder prettig vindt, dan zul je meer zonnebrandcrème moeten smeren op de blote lichaamsdelen. En ook kleding beschermt niet volledig. Bijvoorbeeld spijkerkleding beschermt wel goed tegen de zon. Maar een dun wit linnen blouseje, dat zal niet zo heel veel tegen de zonbescherming doen.
Ja, nou, ik kijk even naar mezelf. Ik heb toevallig een witte blouse aan. Dat is goed om dat te weten. Smeren. Hoe vaak moet je zonnebrand smeren voor een goede bescherming?
Ja, veel mensen smeren zonnebrandcrème niet dik genoeg. Dat is eigenlijk altijd al de eerste stap om te kijken om je zonprotectie te verbeteren. Ik zeg altijd tegen mijn patiënten, probeer te smeren zo dik als pindakaas op een boterham. Nou, dat doet natuurlijk in de praktijk bijna niemand. Maar dat is wel de dikte die je moet smeren om een beetje richting je factor te komen. En eigenlijk kun je je zonnebrandfactor bijna nooit helemaal halen met het insmeren. Daarnaast is het ook goed om het te herhalen elke 2 à 3 uur. Omdat je zonnebrandcrème werkt uit, maar door het zwemmen bijvoorbeeld of door zweten gaat het ook weer van je huid af. En zul je toch regelmatig opnieuw moeten aanbrengen.
Ja, Nou, je noemde net even factor. Op elke zeg maar, tube of doosje staat dan een SPF, een Sun Protection Factor. Wat is nou aan te raden? Want vroeger was het 20, 30 en nu tegenwoordig vragen ze alweer 50.
Ja. Wij adviseren vanuit de dermatologie om minimaal factor 30 te smeren. Factor 50 mag ook, maar factor 30 is voldoende. En dat is regelmatig te herhalen. Soms is het gevaar bij factor 50 dat iemand denkt, nou, ik heb 50 gesmeerd, dus ik hoef eigenlijk niet meer te smeren de rest van de dag. Dat is helaas niet zo. Die moet je ook regelmatig herhalen. Maar minimaal factor 30 in elk geval.
En vergeten mensen nog wel eens bepaalde plekken? Want ik neem mezelf even als voorbeeld. Ik heb weinig haar meer op mijn hoofd. Dus ik weet dat ik heel goed moet smeren boven op mijn hoofd. Maar af en toe vergeet ik wel zelf ook wel eens mijn oren en mijn hals. Die moet ik dus ook meenemen.
Ja, oren is vaak wel een gebied of het puntje van de neus wat je wat minder snel insmeert. En zeker inderdaad mensen met wat minder haar, zal ik het zo zeggen. Die hebben ook minder bescherming van hun haar op de oren. Als dames met lange haren valt het er misschien een beetje overheen. Maar juist de heren met de kale koppen, die moeten hun oren extra goed beschermen.
Kijk. Heel goed. Vraag ik me af, als we gaan kijken naar verdere risico's. Zijn sommige mensen gevoeliger voor huidkanker dan anderen?
Ja, zeker. Dat heeft met je huidtype te maken. Ik neem mezelf als voorbeeld. Lichte huid, lichte haren, lichte ogen, sproeten. Dan heb je het meeste kans op het krijgen van huidkanker. Mensen met een wat ander huidtype, met wat donkerder haar, donkerder ogen, donkerder huid, die hebben gelukkig minder risico op het krijgen van huidkanker. Dus ja, ik moet mezelf bijvoorbeeld ook extra goed beschermen, omdat ik een hoger risico loop met mijn lichte huidtype. En heb je een wat donkerder huidtype, dan heb je daar geluk mee.
Heel goed. Kijk, dat is het leuke van een live programma. Ik krijg dus nu letterlijk een vraag van een luisteraar binnen. Is een zonnebrand van vorig jaar nog te gebruiken? Of neemt de kracht af als het oud wordt? Hoe lang is zonnebrand te gebruiken?
Ja, de kracht neemt inderdaad af van zonnebrandcreme. Dus eigenlijk adviseer om het niet na een jaar alsnog te gebruiken. Er staat ook op de verpakking altijd wel een houdbaarheidsdatum. Maar ja, als het een jaar lang open is, dan neemt wel de werking ervan af.
Oké. Okay. Hey, en als je een keer flink verbrand bent, is dat dan echt zo schadelijk of valt het dan wel mee?
Ja, dat is toch eigenlijk best wel heel schadelijk. Ja. Zeker als dat in de jeugd, op kinderjaren of in de jeugd is gebeurd, dan geeft dat echt al wel een verhoogd risico op het krijgen van huidkanker in de loop van het leven.
Ja. Hey, en tellen zonnebanken net zo zwaar mee als de zon?
Ja, de zonnebanken zijn wij geen voorstander van als dermatologen. Zonnebanken geven vaak juist UVA-straling, waardoor je heel snel een beetje een bruin kleurtje krijgt. Maar geen verdikking van je huid, wat door UVB-straling juist komt. Dus dat bruine kleurtje van de zonnebank, dat geeft geen bescherming eigenlijk van je huid. Het ziet er misschien mooi uit voor veel mensen, maar is juist heel schadelijk. En mensen verwachten dan van, hey, ik heb nu een bruin kleurtje, ik heb al wat bescherming. Maar dat is helaas niet het geval. Nee.
NH Gooi Spreekuur.
Op je gezondheid.
Dames en heren, welkom terug bij NH Gooi Spreekuur. Vandaag spreken we over de bewustwording van teveel zon met dokter Laura Kienhorst. Zij is dermatoloog verbonden aan het Tergooi MC in Hilversum. Laura, hoe herkennen wij een verdachte moedervlek?
Ja, een verdachte moedervlek kun je aan een aantal dingen herkennen. Het is vaak een nieuwe plek, dus die je nog niet eerder op je huid had. Het kan ook een bestaande moedervlek zijn die verandert. En vaak zie je dat de moedervlek wat groter is. Groter dan 5 à 6 millimeter. Vaak is het ook een vlek die wat meerdere kleuren heeft. Een moedervlek, een kwaadaardige moedervlek ziet er toch wat anders uit dan de rest van je moedervlekken. We noemen dat ook wel het lelijke eentje in het patroon van je moedervlekken. Dat de rest allemaal op elkaar lijkt en deze er echt uitspringt. Dus dat zijn vaak kenmerken waar je het zelf aan zou kunnen herkennen als een moedervlek kwaadaardig zou kunnen zijn.
Ja, ja. Ik benoem dit en ik stel deze vragen omdat we eigenlijk nu over het kopje herkennen en signalen willen praten rondom zeg maar, de mogelijke effecten, de negatieve effecten van teveel zon in dat kader. Wanneer moet je met een plekje naar de huisarts?
Ja, als je het niet vertrouwt. En dat zijn dus inderdaad de moedervlekken die veranderen of die nieuw ontstaan zijn, die er wat anders uitzien. Maar dat kunnen ook, dan heb je het over andere typen huidkanker, kunnen ook wondjes zijn die niet genezen. We zeggen vaak als een wondje, een bultje niet geneest in de loop van 6 à 8 weken tijd. Ja, dan is het goed om de huisarts te laten kijken. Want het is natuurlijk gek als een wondje niet geneest in die periode. Het kunnen ook pijnlijke bultjes zijn. Pijnlijke bultjes die soms best wel snel groeien. Soms ook langzamer. Maar echt een bultje die pijnlijk is en ook niet overgaat, is ook een reden om naar de huisarts te gaan.
En hoe vroeger je erbij bent,
hoe beter het is. Ja, op zich, de meest voorkomende vorm van huidkanker is basaalcelcarcinoom. Dat groeit gelukkig maar heel langzaam. En dat zijn vaak korstjes die niet genezen. En dat is niet iets wat in de loop van een paar dagen of een paar weken heel hard groeit. Maar je hebt andere vormen van huidkanker, zoals het plaveiselcelcarcinoom of melanoom, waarbij het wel belangrijk is om er snel bij te zijn.
Ja, ik denk dat in Nederland langzamerhand ook wel door is gedrongen dat melanomen toch wel de meest vervelende vorm van huidkanker is. Hè?
Ja, dat klopt inderdaad. Ja, melanoom kan uitzaaien. Gelukkig ontdekken we het vaak in een vroeg stadium. Ook omdat mensen steeds alerter zijn. Zelf zijn we daar ook heel bewust van dat we die er vroeg uit moeten pikken. En hoe vroeger je erbij bent, hoe beter het is. Gelukkig zijn de behandelingen ook voor melanomen die helaas zijn uitgezaaid wel een heel stuk beter dan 10, 15 jaar geleden.
Lang levende immunotherapie.
Precies.
Ja. Zijn er vroege signalen op je huid of van huidkanker zelf waar mensen vaak overheen kijken?
Dan toch een beetje wat ik net noemde. Dus die basaalcelcarcinomen kunnen heel subtiel eruit zien. Mensen hebben daar vaak geen last van. Dus dat zijn vaak heel subtiele korstjes. Bijvoorbeeld vooral op de zon beschenen delen. Dus in het gezicht bijvoorbeeld, die niet goed weg willen. En mensen zijn daar niet altijd bewust van dat dat dus ook huidkanker kan zijn. Omdat dat niet echt pijnlijk is of geen jeukklachten geeft. Maar dan zit er elke keer alleen maar een korstje. Dus ook dat kan al reden zijn om toch te denken, hey, is dat niet iets?
En wanneer neemt de huisarts dan een besluit om dat door te sturen naar een dermatoloog?
Ja, de huisarts zal zelf eerst kijken. Soms heeft de huisarts ook een dermatoscoop. Dat is een soort vergrootglas wat wij altijd gebruiken in de dermatologie. Om te kijken van zijn de kenmerken van huidkanker. En bij enige twijfel zal de huisarts verwijzen. Of hij zal zelf meestal nemen ze dan een biopt. Dus een klein stukje weefsel wat er dan van de huid wordt weggenomen. Van meestal 3 millimeter. Om na te laten kijken of het huidkanker is of niet.
En dat kunnen zij zelf of dat moet dan weer opgestuurd worden?
Nou, dat biopt afnemen, dat doen sommige huisartsen wel. Sommige niet. En het ligt een beetje aan de locatie ook waar het zit. En anders sturen ze door naar de polykliniek dermatologie, zodat wij dat kunnen doen.
Ja. En wat is dan de meest toegepaste, zeg maar, behandeling? Dat is natuurlijk een hele algemene vraag voor een heel complexe geheel. Maar wat wordt het meeste toegepast als je bij een dermatoloog komt en er is huidkanker?
Ja, voor huidkanker is de behandeling van voorkeur toch wegsnijden onder plaatselijke verdoving. Dus dan wordt de huidkanker zelf met een wat ruimer stukje gezonde huid rondom in zijn geheel weggesneden. Dat is onder plaatselijke verdoving op zich een relatief kleine ingreep. Maar mensen houden daar wel een litteken aan over. En dat kan zeker in het gezicht toch heel vervelend zijn.
Ja. En hoe belangrijk is het dan om je huid regelmatig te checken?
Ja, dat is heel belangrijk. Uiteindelijk ben je het vaak zelf die opmerkt als er iets verandert aan je huid. Dus het is goed om regelmatig even op een vast moment echt voor de spiegel te gaan staan en te kijken, hey, herken ik nog alle plekjes en vlekjes die ik heb? Of is daar iets in veranderd? Soms ook je partner te vragen om mee te kijken, zodat je ook echt wel zelf je huid kunt controleren. En bij twijfel dan toch actie te ondernemen.
Ja, je noemde het net al heel even, maar is huidkanker goed te behandelen als je op tijd bij bent?
Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Basaalcelcarcinoom, de meest voorkomende vorm van huidkanker, die snijden we vaak weg. En dan is dat gelukkig ook in principe klaar. Dus dat zaait niet uit. Mensen kunnen wel vaker in het leven een basaalcelcarcinoom krijgen. Dat zijn dan steeds nieuwe plekjes. Ook plaveiselcelcarcinoom snijden we in principe weg. En de kans op uitzaaiing is daarin gelukkig dan ook heel klein. Maar die mensen moeten wel altijd wat langer bij ons onder controle houden om te kijken of het ook allemaal rustig blijft. En melanoom is dus tegenwoordig ook een heel stuk beter te behandelen dan vroeger. En gelukkig zien we die dus meestal in een vroeg stadium, dat ook met wegsnijden het voldoende behandeld is.
Ja.
Ja.
Stel nu dat jij een patiënt bent geweest en de kanker is weggehaald of het plekje is weggehaald. Mag je dan gewoon weer de zon in?
Zeker, ja, tuurlijk. Ja, ja, maar wel dus op een verstandige manier. Dus hè, de zon is ook voor mensen met huidkanker geen verboden terrein. Maar wel met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen. Zoals dat weren, kleren, smeren. Zodat je op een verstandige manier wel van de zon kunt genieten. Het is wel goed voor die mensen om extra bewust te zijn van de zonblootstelling. Dat ze dat in het verleden wellicht toch te veel hebben gehad, waardoor ze huidkanker hebben gekregen. En dat ze in de toekomst daar toch wat anders mee om moeten gaan. Maar ook de tijden zijn veranderd. Hè? Want vroeger was er nog geen goede zonnebrandcrème. Mensen waren ook veel minder bewust van het bestaan van de schadelijke kanten van de zon. En ik denk dat dat in de afgelopen jaren wel echt veranderd is. Dat mensen ook wel veel meer bewust zijn van dat de zon ook niet alleen positieve, maar ook negatieve effecten heeft. Dat mensen daarmee ook al wel verstandiger zijn gaan omgaan met de zon.
Ja, nou zei ik wel heel even in mijn inleiding. En je noemde het net even heel, zeg maar, heel kort. Dat je op een gegeven moment het plekje kan wegsnijden.
Ja.
In mijn inleiding noemde ik dat jij een specialist bent op Mohs chirurgie.
Ja.
Ik denk toch in het kader van de bewustwording. Ook met deze campagne rondom de zonwering. Hoe gaat Mohs chirurgie in zijn werk?
Ja, Mohs chirurgie is een speciale operatietechniek voor de lastiger basaalcelcarcinomen, met name in het gezicht. Dus dat doen we vooral voor de locaties waar je graag weefselsparend wil werken. Waar elke millimeter gezonde huid je het liefste wil laten zitten. En dan kun je denken aan neusvleugels of lippen, oogleden, oren. En voor die locaties, als daar huidkanker zit, dan wil je graag Mohs chirurgie toepassen. Als de plekken groter zijn dan een bepaalde grootte. En dan kunnen mensen op één dag bij ons geholpen worden. Waarbij we dan op die dag ook zeker weten dat de tumor volledig verwijderd is. En ook de wond weer zo goed mogelijk, ook cosmetisch zo goed mogelijk weer hersteld is.
En hoe lang duurt zo'n ingreep?
Ja, dat duurt dus de hele dag. Mensen zijn de hele dag bij ons. En dan snijden we de plek eerst weg met een kleine marge gezonde huid. Dan wordt dat op dezelfde dag nagekeken om te zien of daar nog tumor in zit. En meestal zit er dan toch nog wel ergens een beetje. En dan snijden we alleen daar verder waar er nog tumor zit. En net zolang totdat alle tumor weg is. En dan kunnen we het weer dicht gaan maken.
En tumor voor de leek is in feite
een huidkanker.
Ja. En dat is eigenlijk een woekering van cellen, toch?
Ja, klopt inderdaad.
Dat is een vermeerdering. Dat is in feite de essentie van kanker in dat geval. Ja. Oké, dat is, als je nu gaat kijken naar als dermatoloog, wat voor advies zou je eventueel mee kunnen geven aan luisteraars? Wat zou dat zijn?
Ja, geniet van de zon, maar ga er verstandig mee om. We gaan nu weer het goede seizoen in, voorjaar, zomer weer in. De zonvakanties staan ook weer voor de boeg. Dus geniet ervan. Wees er ook niet te spastisch mee. Maar zorg wel voor dat je een goede bescherming hebt. Dus dat je nadenkt over een goede zonnebrandcrème, goede kleding om je te kunnen beschermen, een hoed het liefste. En zeker voor de kleine kindjes is dat het allerbelangrijkst. Maar ook voor iedereen in het algemeen. Dus geniet ervan, maar een beetje met mate.
Ja, nee. Dit zou eigenlijk een afsluitende promo moeten zijn. Maar ik heb gelukkig nog heel even een klein beetje tijd over. Zit er een groot verschil in tussen kinderen en ouderen? Dus als je bijvoorbeeld bij wijze van spreken 70, 80 bent, maakt het dan nog wat uit op je huid?
Ja, ook dan maakt het nog wel uit. Maar je kunt het beste al bij de kinderen goed beginnen. Hè? Dus zorg dat de kinderen goed beschermd worden. Want schade op kinderleeftijd is veel erger dan in de loop van het leven. Dus vooral verbranding op kinderleeftijd voorkomen is wel heel belangrijk. Omdat de kinderhuid heel kwetsbaar is.
Hartstikke goed. Nou, dan was dit alweer de laatste vraag voor vandaag. Want we zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. Dank Laura Kienhorst voor je uitleg en toelichting. En luisteraars, onthoud de slogan als u de zon ingaat. Smeren, weren, kleren. Volgende week zaterdag zijn we weer met een nieuw onderwerp. Ik zou zeggen, mede namens Wim, blijf gezond, een fijne dag en tot volgende week.